Hallo, dit is Frank en je luistert naar je eigen perfecte tuin. Deze podcast vertelt je niet hoe je op magische wijze, zonder veel moeite, de perfecte natuurlijke tuin bekomt. Ik vertel je wel hoe je jouw eigen perfecte tuin creëert, waar je tot rust kan komen en kan genieten van alles wat er leeft. In deze podcast wil ik even dieper ingaan op het principe van actie en reactie. In een tuin zal je merken dat je vaak dingen uitvoert of dingen aanpast en dat dat bijna altijd ook een reactie vraagt of een reactie krijgt in je tuin. Soms is dit bewust en ga je kunnen voorspellen wat er gebeurt, maar heel vaak zal je zelfs niet weten wat er gebeurt of kan je er eigenlijk ook gewoon niks aan doen. Actie-reactie vraagt er eigenlijk om dat we creatief leren omgaan met wat er allemaal gebeurt in onze tuin, maar dat we ook geduld hebben en afwachten wat er gebeurt nadat we iets aanpassen. Als jij dingen verandert in jouw tuin, dan zal dat een bedoelde reactie hebben. Je gaat bijvoorbeeld bomen zetten om meer schaduw te hebben, of je gaat bomen terugsnoeien om meer licht te hebben, maar dat zal ongetwijfeld verschillende gevolgen hebben. Een gevolg daarvan is wat dat je wilt, dat je bij het terugsnoeien meer licht hebt. Maar een ander gevolg kan zijn, onbedoeld, dat je meer last gaat hebben van plagen, omdat je wat natuurlijke vijanden hebt verjaagd die dat hun nestplaats of hun verblijf in die boom hadden. Dus als je iets doet in een tuin, zullen er altijd gevolgen zijn, soms bewust en soms onbewust. Misschien enkele voorbeelden uit de praktijk om aan te tonen wat ik juist bedoel. Wij hebben al heel veel jaren last gehad van allerlei plaagdieren en dat heeft zich meestal vanzelf opgelost. Het is maar de laatste 5-6 jaar zoiets dat wij ook heel veel last zijn beginnen krijgen van konijnen. En nu is het zo, dat zal je misschien zelf ook al wel gemerkt hebben, dat hoe groter de plaag, hoe moeilijker of hoe langer het duurt om dat probleem aan te pakken. Wij proberen altijd om op natuurlijke manieren te werken, om te zorgen dat we op een of andere manier natuurlijke vijanden gaan aantrekken, de verblijfplaats, de overwinteringsplaats daarvoor te voorzien, zodat er stilaan een ecosysteem opbouwt en er een evenwicht komt, waardoor dat die plaag er meestal nog wel is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan slakken, ik denk dan bijvoorbeeld aan woelmuizen, maar dat ze onder controle gehouden wordt door het geheel van natuurlijke vijanden van ecosysteem dat we opgebouwd hebben, zodat ze wel aanwezig zijn, maar voor ons geen economisch probleem meer vormen. Maar bij konijnen blijkt dat dus zeer moeilijk te zijn. Konijnen, dat zijn natuurlijk grote dieren, die kweken snel, die verspreiden zich over een groot gebied. Dus het is heel moeilijk om dat onder controle te krijgen. En de natuurlijke vijanden van konijnen, de grotere roofdieren, ja, die zijn er niet of nauwelijks nog aanwezig. Dus die aantrekken, dat ligt ook al bijna niet meer in de mogelijkheden als je maar over een kleine tuin of zelfs een grotere tuin zoals ons beschikt. Dan spelen er andere factoren waar dat je als tuineigenaar eigenlijk weinig invloed op hebt. Dat hebben wij ook gemerkt. We zijn dan begonnen met stilaan draden rond onze tuin te zetten of draden in het begin rond de stukken waar dat we vooral groenten kweekten. Dat bleek afdoende te zijn op dat moment, maar naar gelang dat we ook bij andere stukken waar dat we groenten kweekten draden begonnen zetten, nadat eigenlijk het grootste deel van onze kweekzones omheind was, begonnen de konijnen toch wel wat actiever te zoeken naar onze groenten en begonnen ze onder de draden door te graven of over de draden over te springen. Dat noopte ons om nog meer draden te zetten, om hogere draden te zetten en om actiever rond te gaan rond die draden en te kijken waar dat ze doorbraken. We hebben het probleem met die konijnen redelijk onder controle gekregen door die draden te zetten, maar wat we merkten was dat de plagen of de vraatschade van konijnen afnam, maar dat we wel meer last kregen van bijvoorbeeld slakken of andere plaaginsecten. Een reden daarvoor die ik zo direct kan bedenken, is dat bijvoorbeeld egels niet door die draad geraken. Dat zijn hele kleine gaatjes. En dat die bijvoorbeeld al hun functie niet meer kunnen uitoefenen. Dat zij geen slakken gaan eten, dat zij geen eitjes gaan eten. En dat je dus bijvoorbeeld al één duidelijke natuurlijke vijand kwijt bent. Een andere is dat hetzelfde geldt voor kikkers en padden. De kleintjes geraken er misschien nog wel door, maar de grotere kikkers en padden die geraken ook niet door die draad. En dat zijn nu net natuurlijke vijanden die heel actief zijn in het opsporen en opeten van slakken. Dus dat zorgt ervoor dat slakken geen groot probleem waren bij ons, maar toch wel een steeds groter probleem werden, terwijl wij vroeger eigenlijk nooit last gehad hadden van slakken. We hebben een tijd geprobeerd met in de winter die draden weg te halen, zodat er toch een lange periode alles open was, dat al die plagen of al die natuurlijke vijanden hun weg konden vinden naar onze bedden en daar hun ding konden doen. En dan in het voorjaar zetten we de draden terug. Maar konijnen, die vreten zowel in de winter als in de zomer. En in de winter is de schade eigenlijk nog groter. Omdat bijvoorbeeld als het gesneeuwd heeft, zowat alles bedekt is van groen. Alleen jouw groenten staan dan nog boven die sneeuw uit. En dan is dat het eerste wat allemaal verdwijnt op enkele dagen tijd. Dus we hebben ons aangepast en hebben onze draden altijd laten staan met de gekende gevolgen naar bijvoorbeeld slakkenplaag toe. Wat dat dan ook nog erger maakte, is een gevolg of een probleem waar dat je zelf geen invloed op had. We hebben een pool in onze tuin staan, we hebben verschillende poelen in onze tuin. Dat zijn natuurlijke waterplaatsen waar dat het niveau gaat omhoog en omlaag gaan samen met de watertafel. We hebben een hele lange droge periode gehad, van 2018 tot 2023 zowat, is het eigenlijk altijd extreem droog geweest, zeker extreem droge zomers, en hebben een heel groot neerslagtekort opgebouwd, met het gevoel dat het gevolg dat de watertafel bij ons sterk gezakt was en dat onze pool het grootste deel van het jaar droog stond. Dat had voor gevolg dat er natuurlijk zeer weinig kikkers en andere amfibieën waren, omdat er simpelweg geen water was waar dat ze hun eitjes konden inleggen. En ja, dat zijn, zoals ik daar straks al zei, grote vijanden van bijvoorbeeld slakken. Dus dat had samen met die draden natuurlijk een impact op de aanwezigheid van slakken in onze tuin. Het laatste jaar en een half, is het heel nat geweest, is er heel veel water geweest, ideaal weer voor slakken en... Het probleem dat daarbij kwam, is natuurlijk dat er heel weinig natuurlijke vijanden waren. Niet alleen bij ons. Overal hadden kikkers en amfibieën het heel moeilijk gehad. Overal konden slakken zich lustig voortplanten, zonder dat er veel natuurlijke vijanden aanwezig waren. Dus dat is volgens mij gedeeltelijk de verklaring waarom dat er dit voorjaar zo immens veel slakken waren. En waarom dat dat de volgende jaren ook nog zo zal blijven. Omdat een natuurlijke vijand zijn populatie altijd trager opbouwt, altijd wat achterloopt. En het altijd een hele tijd duurt voordat dat probleem teniet gedaan is of opgelost is. Dus bij ons een plek waar dat we eigenlijk altijd met enige trots konden zeggen dat wij geen problemen hadden van slakken, hebben wij ook dit voorjaar redelijk wat last gehad van slakken door een samenloop van omstandigheden, door de actie die wij genomen hebben, door het plaatsen van die draden, waardoor dat we ons stuk grond eigenlijk al een beetje hadden afgesloten van die natuurlijke vijanden. En dan ook nog eens, doordat die natte periode na die hele droge periode, een samenloop van omstandigheden, iets waar dat je eigenlijk zelf geen invloed op had, ervoor zorgen dat die slakkenpopulatie explodeerde. Dat is een actie waar het een reactie op komt, waar dat je niets aan kan doen. Maar soms gebeurt het ook zelfs dat er iets gebeurt waar dat je helemaal niks aan kan doen, waar dat je ook niet bewust mee bezig bent. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in onze tuin van achter hebben wij een toilet, of eerder gezegd halverwege onze tuin. Als je onze tuin kent, dan weet je dat wij een hele lange, smalle tuin hebben. Hij is bijna 300 meter lang, maar hij is op het breedste, smalste punt maar iets van een 30, 40 meter breed. En dat zorgt ervoor, als je van achter bezig bent, voordat je van voor bent, dat je echt wel heel lang onderweg bent. Als je dan je behoefte moet doen, of als het dringend is, dan is het ver om te gaan. En dan is het wel handig als er halverwege een toilet staat. Omdat we daar uiteraard geen water en elektriciteit hebben, was een composttoilet een zeer goede oplossing. We hebben die ook gezet, maar een composttoilet, daar heb je best of liefst ook wel wat afschutting of beschutting, zodat je daar op je gemak kan zitten, zoals ze zeggen. Wij zitten op een zware klei-leembodem, dus leem gebruiken om onze muren op te bouwen was een evidentie. Als je dat enkel met leem gaat doen of met grond, dan kost dat heel veel materiaal. We hebben ook heel veel houtkant dat we regelmatig omzagen. Dus was het een eenvoudige oplossing om die combinatie te maken. Houtblokken met dan leem ertussen om dat stevig samen te houden. Dat is iets wat niet bestand is tegen regen. Dat leem spoelt eruit. Dus moest dat ook een afdakje hebben. En vandaar kwam onze composttoilet met afdak omgeven door een cilindervormige of een spiraalvormige muur die dat houten blokken heeft, waar dat tussen leem gebruikt is. Dat was opgesteld of opgebouwd om die composttoilet af te schermen, om dat wat gemakkelijker en comfortabeler te maken. Waar dat wij niet over nagedacht hadden, was dat leem een uitstekende overwinteringsplaats is voor allerlei soorten wilde bijen. En wespen, solitaire wespen, hetzelfde voor houten blokken. Die moeten natuurlijk wel eerst wat ouder worden, wat zachter worden, maar ook dan worden daar volop gaatjes ingeboord door die beestjes en leggen ze daar hun eitjes in om te overwinteren. Dat is iets wat na enkele jaren ook massaal gebeurde. Die composttoiletmuur die werd volledig in beslag genomen door bijvoorbeeld schoorsteenwespen, die dat daar gangetjes in maken, hun schoorsteentjes erop zetten, terwijl dat ze aan het werken waren. En er waren er echt honderden tegelijk, of er zijn er nu nog altijd honderden tegelijk bezig in het seizoen. En dat is op zich al heel leuk als je zoiets bouwt. En daar komt dan ook direct een soort van functie uit voort. Dat wordt gebruikt voor toch wel belangrijke insecten die dat een belangrijke functie hebben in jouw tuin. En dan denk je uiteraard direct aan bestuiving, aan het bevruchten van jouw fruit en jouw groenten. Maar wat er ook nog eens bij kwam, waar dat wij ook niet echt van op de hoogte waren, maar enkel gemerkt hebben door er naar te kijken, is dat die schoorsteenwespen in dit geval heel actief zijn als natuurlijke vijand. Een gewone wesp of een solitaire bij, die maakt een gangetje en die begint dan van achter met een propje te maken met eten, meestal in de vorm van wat stuifmeel of wat nectar, waar dat ze dan een eitje op leggen. Maar een schoorsteenwesp, of onze schoorsteenwespen alleszins, die doen dat net iets anders. Die leggen daar geen stuifmeel of dergelijke, maar die leggen daar rupsjes. En een rupsje, als je dat dood doet, dan gaat dat zeer snel verteren. Maar dat mag eigenlijk niet, dat mag niet verdwijnen. Dat moet daar blijven liggen, ter plaatse, voor dat eitje. Omdat als dat uitkomt, moet dat direct beginnen eten, moet dat direct voedsel hebben om te groeien en om zich verder te ontwikkelen. Dus wat doet zo'n wespje? Dat vangt zo'n rupsje en dat steekt dat ergens in de nek, dat dat verlamd is, maar dat dat dus wel blijft leven, dat dat niet doodgaat. Dus er ligt een verlamd klein groen rupsje met een eitje erbij in dat gangetje. En in elk gangetje liggen 3 à 4 van die rupsjes. En als je dan weet dat er enkele honderden gangetjes in onze muren zitten, dan weet je ook dat er verschillende honderden van die rupsjes gevangen worden in het voorjaar. Wat dus betekent dat door die muur te zetten rond onze composttoilet, wat eigenlijk de bedoeling daar was, we heel veel van die solitaire wespen en bijen aantrekken, heel veel verschillende soorten ook die dat zich daar ophouden. En één daarvan is blijkbaar een heel actieve, natuurlijke vijand van groene rupsjes. Ik weet niet van waar dat ze komen of van welke planten ze een plaagsoort zijn, maar je merkt dat als je zulke dingen doet, als je zulke dingen aanlegt, als je een actie onderneemt, dat daar heel vaak bedoelde reacties opkomen, maar dat er ook heel vaak heel veel onbewuste gevolgen van zijn, die dat je heel moeilijk kan voorspellen, maar die dat ook heel vaak wel een positief gevolg hebben. Soms negatief, denk aan de draad rond onze bedden naar slakken toe. Soms positief, denk aan die nestplaatsen voor solitaire bijen en wespen en de bestrijding van die kleine groene rupsjes. En dat brengt me eigenlijk tot wat ik wou zeggen, tot wat mijn bedoeling was van deze podcast. En dat is dat je in je tuin heel veel invloed kan hebben op wat er allemaal gebeurt. En dat je niet, of dat je minder geneigd moet zijn, zoals heel vaak gebeurt in natuurbescherming en dergelijke, dat je een gebied helemaal gaat voorzien om een bepaald plantje te laten overleven, om een bepaald insect te laten overleven. Dat is eigenlijk niet de functie, of dat vind ik toch niet de functie van een groentetuin of van een natuurlijke tuin. Ik denk dat het veel belangrijker is in een natuurlijke tuin dat je zoveel mogelijk diversiteit probeert te bereiken, dat je zoveel mogelijk verschillende soorten probeert te ondersteunen, zodat je een zo stevig mogelijk ecosysteem kan opbouwen. En de manier om dat te doen is dus niet om iets aan te leggen specifiek voor een solitaire bij of voor een vlinder, maar is eerder om heel veel verschillende randen, heel veel verschillende zaken aan te leggen, te voorzien, te ontwikkelen, om op die manier heel veel plaats te bieden voor allerlei soorten. En je zal heel vaak ook niet weten wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal komt, wat er allemaal aanwezig is en wat die allemaal voor goeds doen in je tuin. Maar je zal ongetwijfeld wel merken dat door die verhoogde samenwerking, dat door de controle uit handen te geven, door niet te weten wat het gevolg gaat zijn van wat je doet, je tuin wel veel beter gaat worden. Hij gaat een veel beter, stabieler ecosysteem ontwikkelen. En dat zal jij merken. Dat zal tijd kosten, dat zal enkele jaren tijd kosten. Maar elk jaar enkele dingen aanleggen, enkele dingen aanpassen, zal ervoor zorgen dat ook elk jaar er wat meer insecten en andere organismen aankomen. Dat die allemaal samen gaan werken en dat problemen met plagen en ziektes stilaan veel minder gaan worden. Dat jouw tuin ook gewoon veel beter gaat werken en dat is iets wat je wel gaat merken. Je moet gewoon een switch maken in je denken, volgens mij, dat je niet probeert om de controle te hebben in je tuin, maar dat je eerder van alles voorziet en van alle mogelijkheden voorziet voor allerlei soorten om zich welkom te voelen in je tuin. En dan volgt eigenlijk al de rest vanzelf.